Ja, daar zijn we weer, luisteraars. En wat een eer dat jullie wederom afstemmen op deze podcast. Anton Pieter, het is alweer de 23ste aflevering vandaag. Of was het nou de 22ste?
Nee, het is nummer 24 zelfs.
Is het 24?
We hebben 22 voor 21 geplaatst. En daarna heb je mij nog mogen interviewen. En dus we zitten nu op 24.
Oh god, dus ik ben helemaal aan het spoor bij. Ik ben blij dat jij altijd wel de structuur in de gaten houdt. 24ste aflevering. En volgens mij hebben we een hele speciale gast vandaag in ons midden. Die hier is, omdat zijn naam eerder is gevallen in een eerdere podcast. Zou jij kort daar even wat over
kunnen zeggen? Ja, zeker. We hebben nu een keer een gast gehad die het zelf leuk vond om zich aan te melden. We hebben nu voor de eerste keer dat we via een podcastspreker bij een nieuwe podcastspreker zijn gekomen. Want in de aflevering, en dat nummer weet ik niet meer welke dat was, maar ik denk nummer 19 met 16. Bart 16. Kijk, kun je nagaan hoe hard het is gegaan de afgelopen tijd. Met Bart van Wanrooy van Epona Legal. Toen hebben we het gehad over innovatie en AI. En toen kregen we het op een gegeven moment ook over innovatie in de advocatuur. En ik weet niet meer helemaal precies wat Bart zei, maar hij zei in ieder geval, nou, als je nou één iemand moet spreken, want iemand die echt innovatief bezig is, dat is Hidde. En Hidde, je bent nu hier. Misschien aardig dat jij eerst even kort jezelf voorstelt en dan gaan we daarna de inhoud in.
Ja, nou, dank voor de uitnodiging. Ik ben Hidde Reitsma. Ik ben 46 jaar en ik ben sinds 2002 advocaat. Dat betekent dus dat ik advocaat ben geworden, een beetje op de scheidslijn van het internet, dat echt definitief zijn intrede had gedaan. Ik ben in 2011 met drie compagnons mijn huidige kantoor begonnen, AMS Advocaten. En daar ben ik als partner onder andere verantwoordelijk voor de ICT. Dat heb ik altijd leuk gevonden, zonder dat ik er per se ontzettend goed in ben. Maar ik heb wel met veel plezier altijd nagedacht over wat we kunnen verbeteren aan de digitale inrichting van kantoor. Ik ben in 2015 zo met Bart van Wanrooy in contact gekomen. Toen ben ik wat dieper gedoken in het digitaal filen van dossiers en het document management systeem.
Dat was 9 jaar geleden, hè? Even ongeveer
8,5 jaar geleden, zoiets. Ja.
En de eerste stap daarin was, je kwam met in contact omdat je behoefte had om...
Ja, wij waren in 2011 wel meteen hebben we ons systeem in de cloud gezet. Dat is gewoon één SharePoint bibliotheek geweest waar de bestaande dossiers met een ouderwets mappenstructuurtje op het niveau klant, dossier, stukken die je zelf maakte zat. En wij liepen daar door de inrichting die toen gekozen was na een jaar 4 tegen limieten aan. En hadden dus behoefte aan een andere inrichting. En daar heeft DMS van Epona heel goed in voorzien. Dat was gewoon noodzaak om te doen. En dat bleek toen ook wel een behoorlijk project om te migreren al. We hadden toen iets van 1000 dossiers. Mm. En hebben echt een werkstudent moeten inhuren om die dossiers te voorzien van een dossiernummer en een bepaalde structuur te geven om die migratie vlot te kunnen laten verlopen. Dus ik moet er inderdaad niet aan denken dat ik dat nu zou doen. Ik denk dat er genoeg kantoren zijn die het niet doen omdat ze er gewoon niet aan durven of willen beginnen.
Nee, maar dat is mij ook wel even een van de vragen. Ik ben niet heel erg gespecialiseerd in het onderwerp. Maar stel even, ik heb een juridische afdeling. Of het nou klein of groot is. Je hebt altijd natuurlijk te maken met bemensingsvraagstukken. Hè? Want stel dat ik dit zou willen doen. Wat kun je iets concreet aangeven? Wat moet ik dan doen om die dossiers zeg maar gestructureerd te maken? Ik denk dat van de meeste juristen dat best nog abstract is.
Nou, om te beginnen moet je dossiers hebben. Hè? Dat hebben advocatenkantoren denk ik wel. Maar ja, een van de dingen is natuurlijk dat e-mail klassiek alleen maar in je postvak in zit. En hopelijk heb je soms misschien onder je postvak in mapjes gemaakt voor klanten. Dat is in elk geval traditioneel nog steeds niet op dossierniveau gesorteerd. Dat is overigens ook de primaire behoefte geweest van de DMS voor ons. Omdat e-mail natuurlijk eigenlijk al 20 jaar de backbone van een dossier is. En het heel raar is dat je die e-mails niet in je dossier krijgt. Ja. Je moet dus al een eigen dossier hebben. En vervolgens moet je daar op een gestructureerde manier een lijn in aanbrengen om het te kunnen migreren. We hebben er gewoon vanuit een nieuw financieel systeem dossiernummers aangehangen en de hoofdmappen van dat dossiernummer voorzien. En die migratie gedaan. Maar dat is ouderwets handwerk geweest.
Dus in zo'n DMS, een dossier management systeem, dan zet je dus eigenlijk alles wat te maken heeft met het dossier, komt daar dan in terecht. Dus ook je eigen aantekeningen en telefoonnotities, et cetera.
Dat kan,
moet je dus. Ja, dat hoeft niet. Of
Het hoeft niet, maar het is de plek om het op te slaan. Er zit bijvoorbeeld een standaard OneNote per klant in ons DMS. Dat gebruikt niet iedereen, maar ik gebruik het eigenlijk wel. Je ziet vaak dat mensen gewoon een telefoonnotitie even aan zichzelf mailen en een apart mapje maken met interne telefoonnotities. Ja, dan heb je dat al behoorlijk goed gesorteerd. Ja. En op het moment dat je het op dossierniveau, eerst op klantniveau en vervolgens, als een klant meer dossiers heeft op dossierniveau van die klant, op zo'n manier sorteert, dan blijft het overzichtelijk. Terwijl als je dat niet doet, het al na 10, 15, 20 dossiers onoverzichtelijk is.
Ja, ja, die kennen natuurlijk allemaal die verhalen dat iemand met vakantie is of uitgevallen is en dat niemand weet waar de dossiers liggen. Hè? Dus of het nou fysiek is of opgeslagen in de eigen mapjes, dat het gewoon onvindbaar is voor anderen.
Hebben jullie überhaupt nog fysieke dossiers?
Werkdossiers soms, ja. Maar eigenlijk niet meer. Ik ben er zelf toch een beetje mee opgevoed. Dus ik heb vrij lang vastgehouden aan op een zitting soms nog op A5 geprinte processtukken willen hebben met geeltjes erin. Ja. Dat is eigenlijk heel gek, want ik ben de ICT-man. Maar dat is een behoefte die ik nu wel een beetje heb losgelaten. Omdat je kan PDF's zo makkelijk doorzoekbaar maken en labelen dat ik... dat ik dat niet meer nodig heb. En wij bewaren grosses van vonnissen en originele stukken. Maar voor het overige hebben we alleen een digitaal dossier. En dat spreken we ook zo met de klant af.
Ja, ja. En die krijgen als gift ervan of als ze willen. Dat is natuurlijk makkelijk over te dragen.
Ja. Ja. De praktijk is tegenwoordig ook zo dat als je voor processtukken circuleert tussen advocaten en partijen, dat je dat in principe alleen digitaal doet. En dat soms als het heel groot is of in kleur of specifieke bouwtekeningen of zo, dat je vraagt om een origineel exemplaar.
Ja. Wat is de focus van jullie kantoor?
Eigenlijk de algemene civiele praktijk met een focus op ondernemingsrecht en insolventierecht. Dus dat is denk ik, ondernemingsrecht en insolventierecht is denk ik eigenlijk in de big picture 3/4. Maar er zit ook veel procederen bij op die onderwerpen. Dus procederen daarnaast is ook nog een focus. Eigenlijk ouderwetse, min of meer allround commerciële advocatuur. Dus geen strafrecht, geen familierecht.
Nee, maar ook zeker niet specifiek IT-achtig. Dus het is iets wat jullie erbij zijn gaan doen om eigenlijk efficiënter te werken met elkaar. Ja. En vanwege jouw eigen fascinatie voor het onderwerp wellicht ook.
Ja, nou ICT-recht aan zich doen we eigenlijk niet.
Nee, meer ICT vanuit de praktische zin.
Voor de organisatie eigenlijk. Ja. Hey, wat zie jij nu op dit moment als belangrijkste ontwikkeling? Nou, misschien even beginnen bij de advocatuur, want dat is natuurlijk toch waar je vandaan komt. Dan kijken we daarna wel even wat dat gaat betekenen voor de wisselwerking tussen advocatuur en jullie klanten. En wat ook een bedrijfsjurist daarmee zou kunnen. Kun je daar iets over zeggen? Een hele brede vraag, maar...
Met ICT in het algemeen.
Ja,
ja. Nou ja, dat is natuurlijk de basis van kennis. Dus waar we het net over hadden, het hebben van een dossier bij een klant, dat ontbreekt er ook nog wel eens aan. Gewoon een gestructureerde verzameling van stukken hebben die bij één probleem horen, is dan een begin van makkelijker en efficiënter samenwerken. De toekomst is natuurlijk dat je dat ook kan laten analyseren om een tijdlijn te maken van problemen, et cetera. Je kan heel veel voorbereidend inlezend werk, denk ik, in hoge mate op korte termijn door AI laten doen. Dat is dicht bij je toekomstmuziek nu, denk ik.
Want als je kan kijken, dus je hebt 9 jaar geleden het DMS-systeem geïntroduceerd. Ondertussen zijn jullie daar zo aan gewend dat is gewoon onderdeel van het normale proces. Zijn er sindsdien, hebben jullie daar nog een bepaalde innovatie op toegepast? Of dat je dat op een andere, het is goed gestructureerd, je zou het nu doorzoekbaar kunnen maken.
Ja, nou, het is doorzoekbaar. Ja. Het is in het algemeen doorzoekbaar. Die doorzoekbaarheid is nog wel een punt van aandacht voor ons. Dat heeft een beetje te maken met het feit dat het kantoor zo gegroeid is dat er nu behoefte bestaat om, er zijn mogelijkheden voor om delen van het DMS ontoegankelijk te maken voor bepaalde delen medewerkers. Gewoon om te voorkomen dat alles maar toegankelijk is. Dat is gewoon binnen handbereik. Wat ik noemde, het kennismanagement systeem. Daar hebben wij overigens ook via Epona een productje voor lopen waarbij we een soort van goedgekeurde modellen of buitengewoon interessant bevonden basisstukken daarin slepen. Wat veel interessanter is dat wij gewoon een database hebben van tenminste 14 jaar advocatuur met stukken en contracten.
Ja.
Die we als zodanig nu eenmaal hebben.
Mm-hmm.
En doorzoekbaar willen kunnen maken. Maar daarvoor is wel nodig dat je er nog een anonimiseringslaag op toepast.
Ja.
En dat is iets wat ik komend jaar ga doen. Om te kijken of je daar een database uit kan halen die om te beginnen gewoon een soort zoekmachine kan worden voor modellen. Waarbij natuurlijk altijd blijft gelden, maar dat weten advocaten al lang. Want de mensen die nu, het is al 20 jaar zo dat iedereen alles googelt en je weet, je moet nooit het antwoord vertrouwen. Dat geldt voor Google, dat geldt voor ChatGPT en dat geldt ook voor zo'n modellendatabase. Want er kan ook een heel brak oud model in staan waar een enorm probleem achteraf mee blijkt te zijn. Maar het is natuurlijk wel nuttig als je in hele gedetailleerde en gefilterde mate op een grote hoeveelheid content kan zoeken.
Ja, dit is een van de punten waar we in de aflevering met Remco Visser en Martijn Lesterhuis ook op kwamen toen we het hadden over de ontwikkelingen, is dat uiteindelijk wat in de toekomst, dus de data is het, dat wordt al heel lang gezegd, dus maar het nieuwe goud, maar dat is ook echt zo. Op het moment dat je dus in staat bent om van de data die je hebt op basis van de jaren ervaring die jullie hebben en wat jullie al in de database hebben zitten, daar kan je natuurlijk uiteindelijk op voorborduren en dan kan je nieuwe modellen automatisch door laten genereren.
Ja, zeker.
En dat nog is dus, jij bent dus nu concreet, hebben jullie dus al iets lopen wat daar dus invulling aan geeft?
Nou, ik heb het project staat op poten om dat gewoon te gaan doen. We hebben die dataset staan, maar die is eigenlijk dood.
Ja.
Op zichzelf doorzoekbaar en beschikbaar. Maar die dataset wil ik eerst met hulp van AI en een tekstherkenningslaagje en een filterlaagje om wat metadata aan te brengen, beter doorzoekbaar laten maken.
Ja, ja. Super interessant.
Ja. Ik zal nog even nadenken over het know-how systeem. Want volgens mij zei je tussen neus en lippen door goedgekeurde documenten. Dus er zit wel ergens iets van een toets in van wat stoppen we er wel in, wat stoppen we er niet in. Dus niet iedereen kan zomaar alles in het know-how systeem.
Ja, in ons eigen know-how systeem. Ja. We hebben gewoon een oude mappenstructuur met allemaal niet-anonieme, niet per se anonieme stukken uit onze eigen zaaksgeschiedenis, gewoon uit dossiers. En daarnaast hebben we in ons eigen, eigenlijk in ons DMS, hebben we een knowledge management map waar we stukken inschrijven die we zodanig interessant vinden. Die komen altijd even langs mij dat ik ze er in toelaat.
Ja.
En dat is dus niet gewoon elke keer als een contact komt dat het er maar ingesleept wordt, maar dan wordt er even naar gekeken van wat is het en wat heeft het voor zin.
Kwaliteit goed genoeg. En,
ja. Ja. Ja, en los daarvan hebben we natuurlijk ook nog wel eigen tekstblokken en modelbrieven en tekstschablonen voor processtukken, et cetera, bijvoorbeeld. Maar dat is ICT-technisch eigenlijk niet zo spannend. Want dat zijn gewoon tekstblokken.
Ja.
Dat zijn gewoon bouwstenen waar je nou eenmaal soms mee moet werken als jurist.
Ja. Ja. En je moet, denk ik, van tevoren ook even goed nadenken over het up-to-date houden. Hè? Want vaak, zeg maar, het begin alles in een document of in een bestand doen is niet zo ingewikkeld. Maar hoe zorg je er ook voor dat het ook bij blijft?
Ja. Nou, dat gaat bijvoorbeeld met die klassiek voorbeeld is natuurlijk de aanzegging van een dagvaarding. Dat gaat goed, omdat dat is een publiek, het was binnen kantoor publiek toegankelijk stuk. En iedereen kan daar bij en een typo aanpassen bijvoorbeeld. Nou, dat gaat bij de omvang van ons kantoor gewoon goed. Je opent dat ding, je haalt die typo weg, je slaat hem weer op. Iemand die kwaad in de zin heeft, kan hier is gekker tussen schrijven. Maar dat gebeurt niet.
Nee, nog niet in ieder geval.
Nog niet, nee. Dat weet ik nooit.
Nee, de waarheid kan er aan het licht komen. Hè? Dus, ja. Dat anonimiseren en door zoekbaar maken. Ik vind dat voor mij ook best wel abstract. Dus ik denk dat ik niet de enige ben. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Dus hoe doe je dat?
Nou ja, je hebt nu natuurlijk wel met AI de techniek om namen in een contract te herkennen als de contractpartijen die vervolgens gedefinieerd worden en terugkomen. En dat kan je natuurlijk laten vervangen voor algemene placeholders.
Dus eigenlijk een beetje klassieke zoek en vervang. Eigenlijk even wat je in Word had vroeger. Ja. Hè?
En ik denk dat AI nou precies heel goed is in dat soort recht toe recht aan bulkopdrachten. Ik denk dat het nog het meest zal staan en vallen met een goede tekstherkenning van oude PDF-documenten. Dat valt mij op dat dat toch best vaak niet helemaal goed gaat.
Ja, omdat het nog steeds te veel ziet als een foto. En dat
of dat een IN wordt of zo, weet je wel.
Ja.
En hoe ze, dat ik wel benieuwd naar ben, hè, want jij bent natuurlijk advocaat, hè, dus jij verkoopt advocatendiensten en dat probeer je zo effectief en efficiënt mogelijk te doen, hè, tenminste, dat neem ik aan. Wat zie jij aan ontwikkelingen op het grensvlak tussen nou ja, de samenwerking tussen jouw kantoor en jouw klanten? Dus wat gaat het betekenen voor bedrijven en bedrijfsjuristen?
Nou, op korte termijn opmerkelijk genoeg nog niet zoveel. En dat is natuurlijk op zichzelf voor ons niet zo erg. Omdat heel vaak zie je toch ook nog dat er voor mijn gevoel in zekere zin tijd wordt uitbesteed. Maar de markt gaat natuurlijk wel vragen. En daar willen wij ook in voorop lopen. Dat je die tijd echt efficiënt besteedt. Bijvoorbeeld met zeg maar, het inlezen en on-speed raken met de casus en de ins en outs van een dossier. Ja. En ik denk dat echt heel dichtbij is dat je de basisdocumenten in een dossier, die vanuit een bepaalde structuur zijn gesorteerd met een soort ingegeven prompt van dit is de casus, dat je daar echt wel heel snel een tijdlijn uit kan krijgen met ja, gewoon de meest relevante, gewoon de dramatisch personeel en de standpunten over en weer. En dat kost nu natuurlijk gewoon veel tijd. En een klassieke goede advocaat heeft heel erg in zijn DNA dat hij heel snel is in van het conceptuele begrip naar meer detail en daar ook nog strategisch over denken. Maar daar is nog voor ICT een hele belangrijke tool voor in de vanaf nu. En daarvoor is dus wel nodig dat je een klant hebt. En als dat een bedrijfsjurist is, dan is dat natuurlijk vaak al wel beter. Als je een natuurlijk persoon hebt, dan heeft hij heel vaak bij wijze van spreken een schoenendoos. Ook als het om een hele belangrijke zaak gaat. Maar de bedrijfsjuristen komen natuurlijk niet voor niets met een casus. Maar het is natuurlijk wel zaak dat zij de dataset die bij die zaak hoort gestructureerd kunnen aanleveren.
Ja, ik kan me indenken, zeker vanuit een curatorschap. Dan krijg je gewoon nog bij wijze van spreken gewoon papieren dozen en ordners.
Nou, het is interessant dat je dat zegt. Want eigenlijk is in dat curatorschap, is eigenlijk natuurlijk in het forensisch onderzoek, daar is dat toch al wel langer, ruim voordat ChatGPT natuurlijk anderhalf jaar geleden de wereld toch enigszins veranderde, is al wel degelijk het zo dat je een hele grote dataset kan maken van alle inboxen die je breed en filterbaar doorzoekbaar kan maken. Ja. Die producten bestaan gewoon, maar dat is vervolgens gewoon een geïndexeerde zoekdatabase. Dus dat is heel vaak soms ook nog wel schoenendoos. Ik heb een faillissement waarin ik allemaal CMR-documenten heb moeten doorakkeren. Echt dozen vol. Dat was heel erg. Maar nee, dat is in principe is een doorsnee faillissement een grote dataset.
Is
van
digitaal.
E-mailboxen en bestanden.
En gebruik je dan hetzelfde systeem om dat te doorzoeken, zo'n data? Of heb je daar weer andere toepassingen?
Nee, we hebben daar een paar andere dienstverleners voor die dat specifiek voor de interventiepraktijk doen en die daar eigen systemen voor hebben. Okay. Intella is de belangrijkste.
Ja, en dat is niet interessant voor bedrijfsjuristen. Dat is echt gericht op insolventie of is dat...
Als je forensisch onderzoek wilt doen naar data en het zelf relevant is voor de... Dat is meer wat helemaal de taak van een bedrijfsjurist is, weet ik niet. Maar het is natuurlijk wel degelijk, kan het voor een strategische beslissing van een bedrijf heel relevant zijn.
Ja.
Dus er zijn wel mooie tools om te zoeken in data.
En welke noemde je nou net?
Intella.
Intella. Oké, okay. Ken ik nog niet.
Nee, ken ik nog niet. Intella, ja. Hey, maar wat verwacht jij nog meer dat de opkomst van, nou ja, laten we even breed zeggen, legal tech voor gevolgen heeft voor bedrijfsjuristen? Kun je daar iets over zeggen? Of wat zou jij, als jij nu zou verplaatsen naar de rol van bedrijfsjurist, waar zou jij dan nu als eerste je op richten?
Nou, ik denk dat het een hele leuke en uitdagende functie blijft in de toekomst. Omdat de bedrijfsjurist veel meer dan het misschien nu gebeurt ook een grote aansturende rol kan hebben in juridische dossiers. Ik denk dat nu het vaak, dus natuurlijk vaak een samenwerking, maar ook in hele hoge mate een overdracht. Dit wordt advocatuur, een ontslagdossier, hier is het vaak weg. Maar ik denk dat de bedrijfsjurist ook een hele hoge mate vinger aan de pols zal willen houden in het werkproces van de advocaat. En concreter zal aansturen in hoe dat gebeurt. Kijk, bijvoorbeeld in de ondernemingsrechtpraktijk en fusie- en overname dossiers gebeurt dat natuurlijk al in hele hoge mate. Ja. Is heel vaak die deal al voorbereid en ligt het hele template van hoe het eruit gaat zien al voor. Maar ik denk dat in brede zin ook bijvoorbeeld in potentiële procedures, handelsgeschillen. Mm. Die advocaat heel erg gaat zeggen van als je daar nou eens eerst naar gaat zoeken en dat analyseert, dan wil ik daar specifiek op weten of daar wat in zit.
Ja, en meer voorbereidend werk al echt al heel specifiek kunnen doen.
Ja.
Zodat daar ook dus tijdwinst lijkt natuurlijk ook. Uiteindelijk voor de bedrijfsjurist, die heeft een bepaald budget wat ze willen uitgeven aan externe kosten. Die proberen natuurlijk wel enigszins binnen de perken te houden.
Ja.
Ook in dat soort dossiers.
Maar zie je daarmee ook zeg maar, de rolverdeling verschuiven, zeg maar, van de ene naar de andere kant? Of?
Nou, laat ik zeggen, in adviesdossiers wel een beetje. Ik denk dat in adviesdossiers de kennis, hè, data is nieuwe goud, dat zeg je terecht. En die data ligt natuurlijk in principe ook bij die klant. Dus die klant is ook niet achterlijk, die gaat natuurlijk ook zijn kennis uithalen en zijn voordeel mee doen. Dus ik denk in adviesdossiers in algemene zin dat het wel degelijk zo is dat de traditionele rol van de advocatuur daar minder prominent zal worden. Ik denk daarentegen dat juridisch procederen nog veel meer dan het nu al is en in de afgelopen 20 jaar al veel meer is geworden, een grote specialiteit gaat worden die juist wel een specialiteit blijft van de advocatuur met procesmonopolie.
En dus ook in staat zijn om dan dus ook als procesadvocaat je cliënt aan de hand mee te nemen. Want 90 keer zijn er, ook daar zijn datasets, zijn de meeste 90 keer denk ik aan de basis. Dus in staat zijn om daar goed je weg in te vinden en je cliënt daar mee te nemen, is dan een groot denk ik onderscheidend vermogen die je kan hebben ten opzichte van anderen.
Ja, kijk, wat natuurlijk behoorlijk in zwang geraakt is al ook een hele tijd, dat is dat de advocatuur behoorlijk goed op de hoogte is van het beslismodel dat de rechtelijke macht hanteert. Wat is er gesteld, wat is er betwist, is een soort matrix. Nou, die matrix die kan je op zeer afzienbare termijn gewoon uit een analyse van een dataset laten maken.
Ja.
En dat kan dus overigens een bedrijfsjurist dan vermoedelijk zelf ook.
Ja.
En die kan aan de hand daarvan veel strategischer zich afvragen van, hoe moet ik dit aanvliegen? Heb ik nog meer nodig? Moet ik nog dossier vormen of zoiets?
Ja. Welke afweging, hè? Welk risico? Dus gewoon het risk assessment is natuurlijk al belangrijk.
Wat natuurlijk ook heel interessant is, wat in Nederland heel vaak speelt, is het uitleggen van bepalingen bij contracten en het uitleggen van de bedoeling van partijen, waarbij alles wat in dat dossier zit een rol speelt. En dus ook een hele diepgaande analyse van enorm veel data die onder dat uiteindelijke contract ligt. En dan kan je nog zo in je contract opschrijven dat het contract het enige contract is. Maar die hele onderliggende.
Dus alle e-mails, WhatsApps, alle communicatie, alles wat er gebeurt, wat vast ligt.
Hoe vaak ik niet aan een klant heb gevraagd, dan kan je nou niet even kijken of je daar nog wat vindt, of als je die belt, of je daar nog. Ja. En daar is natuurlijk gewoon met een dataset big time in zoeken. De voor de hand liggende oplossing voor hem.
Begrijp ik.
Ja, dus het kan ook je juridische positie eigenlijk verbeteren als je het zorgt dat je het gewoon op orde hebt.
Ja.
Risico is dat de andere kant het ook doet, dat het dan weer, dan kan het.
Nou ja, dat is zeker interessant. We hadden het een aantal afleveringen geleden ook over de lancering van Copilot.
Ja.
We hadden het in de voorbespreking op deze podcast er even kort over. Jij als techie, om toch een beetje, om je zo te benoemen, misschien. Maar heb je daarnaar gekeken? Waar was je ervan bewust?
Ik heb in het najaar een demo meegemaakt van Copilot. En dat was allemaal heel flashy met fantastische. Toen dacht ik, dit moeten we meteen hebben. Dus ik heb het natuurlijk meteen aangezet. Maar tot mijn toch niet heel milde teleurstelling is het nog wel heel erg beta.
Ja.
En is het bijvoorbeeld een prompt in het Nederlands die dan zegt dat hij Nederlands niet verstaat. En als je dat in het Engels doet, dan verstaat hij het Engels ook nog niet. Dus eigenlijk is het nog useless nu.
Ja.
En het zal vast en zeker op korte termijn allemaal beter worden. Maar ik vind het in elk geval een misser die ik niet van Microsoft had verwacht.
Mm-hmm.
Dat voor €30 per stoel per maand.
Ja.
Zo'n product, wat uiteindelijk gewoon een toepassing is van techniek die hartstikke goed werkt. Als je gewoon naar ChatGPT kijkt en wat je daar allemaal mee kan doen. Die implementatie is nog niet helemaal.
Nog niet goed geïntegreerd.
Goed, het zou heel goed kunnen dat het heel dichtbij is, maar ze hebben het gewoon te snel aangezet, denk ik.
Ja.
Dus mijn eerste reactie is, ik blijf er zeer benieuwd naar. Ik denk dat het ook ongetwijfeld gaat het gewoon lopen en werken en wel zijn nut bewijzen. Gewoon in de office lagen. Dus vat deze chat in Teams samen. Vertaal dit document of dit blokje even naar het Engels. Ja. maak een formule in deze Excel.
Ja. Nou, het is misschien wel goed om te zeggen dat we dit opnemen op vrijdag 9 februari. En dit live komt ergens, nou, tweede helft maart. Dus ik stel voor dat we tegen die dan nog eventjes vragen van, is dit nog steeds de stand van zaken? Of zijn er alweer ontwikkelingen? Want dat gaat op het moment ook wel heel hard. Dus, maar in ieder geval, as of 9 februari, is het wat jou betreft nog redelijk useless.
Ja, helaas.
Nou ja, dat is... In tegenstelling tot wat we eerder... Maar goed,
maar die hebben we opgenomen op de dag een beetje van de lancering. Dus die hadden we nog niet kunnen testen. Dus die waren er wat hoopvoller over. Maar die hadden we toen niet kunnen testen. Dus dat is even de nuancerende opmerking daarbij.
Ja, zeker. Heel goed.
Ja, misschien nog, wat mij betreft nog een laatste vraag. Wat verwacht jij aan ontwikkelingen voor... Ja, het is moeilijk natuurlijk, maar in de komende 1-2 jaar. Dus ik ben nu bedrijfsjurist. Ik zit bij een wat kleinere juridische afdeling. 4-5 mensen. Waar zou ik rekening mee moeten houden? Want het is ook duidelijk dat hij niet alles kan volgen.
Nou, ik denk dat de richting van de beweging wel zichtbaar is. Analyse, taalkundige analyse van een dataset een hele grote vlucht gaat nemen. En dat een bedrijfsjurist erop voorbereid moet zijn dat hij dat ook zelf kan. En dat hij zich verdiept in techniek, hoe hij dat zelf kan doen zonder het heel kostbaar uit te besteden. Het laaghangend fruit voor bedrijven om dat te doen is nu eigenlijk om hele makkelijk beschikbare software daar duur voor te verkopen, is een beetje mijn indruk. Mm-hmm. En ik zelf ook een beetje ging kijken naar wat er allemaal voor beschikbaar is. Ik denk dat dat gewoon heel makkelijk breed beschikbaar komt. En dat dat wel echt een skill is die de... Het is toen je in 1995 moest je leren e-mailen. En in 2024 moet je... 24 of 25 moet je als dienstverlener leren data te analyseren met behulp van AI, denk ik.
Dat is wel een geruststellende gedachte. E-mailen is me gelukt, dus dat laatste moet dan toch ook lukken, denk ik. Dus,
ik heb daar wel mijn twijfels bij, of het gaat lukken. Maar goed, we weten er ondertussen wel weer een stuk meer vanaf.
Ja, absoluut, absoluut. Ja.
Dat is wel een, ik denk wel, interessant gat ook voor opleiders om in te springen, bijvoorbeeld. Want oké, weet je, hoe ga je nou zorgen dat die hele... grijze beroepsgroep van juristen in staat zijn om dit te...
Goed, dat is nog wel een interessant onderwerp. De beroepsgroep aan zich is... De beroepsopleiding is helemaal los van ICT... is in de afgelopen 20 jaar wel sterk verbeterd... met pieken en dalen overigens, maar is nu wel echt heel goed, vind ik.
Ja.
Maar de beroepsgroep aan zich is nog niet modern. En om maar wat te noemen... Ik ben ook de WWFT-verantwoordelijke bij onze kantoor. De advocatuur heeft een poortwachtersfunctie bij de WWFT. Wij doen 10 tot 20 of 30 WWFT-zaken per jaar. Dat wisselt nogal. Maar wij moeten dus een WWFT-verantwoordelijke hebben. En we moeten per dossier ons afvragen of het een WWFT-zaak is. Nou, elk jaar krijg je van de Orde van Advocaten keurig eind januari een e-mail dat je de centrale controleverordening moet invullen. Dat is een prachtig webformulier met vragen en ja en nee en documentjes uploaden en klaar. Terwijl van elke eenpitter wel wordt verwacht dat hij zelf het wiel uitvindt om die poortwachtersfunctie te vervullen. Ja. En daar gaat, terwijl dat een belangrijke functie is... Ik zou bijvoorbeeld wel verwachten dat de beroepsgroep in de komende 5 jaar met een soort best practice portaal komt om dat soort verplichte poortwachterfuncties op te lossen. En te zeggen, als je het niet doet, mag het, maar dan willen we je systeem even auditen en dan mag je het zelf doen. Hè? De grote kantoren van deze wereld zullen het ongetwijfeld op hun eigen manier willen doen.
Ja.
Doen het al. Wij hebben daar zelf overigens ook een systeemtje voor. Eigenlijk gewoon een webformulier voor laten ontwikkelen. Dat iedereen bij een nieuw dossier krijgt en antwoorden moet geven en afvinken. Maar ja, dat is een wiel dat voor mijn kantoor is uitgevonden. Dat als product... het is niet mijn core business om dat als product in de markt te zetten. Nee. Er was over nagedacht, maar ja, dat vind ik ook weer zoiets. Ja. Beetje schoenmaker blijft bij je leest. Dus de technische ontwikkelingen en de beroepsgroep, dat is nog wel een
aandachtspunt.
Aandachtspunt, denk ik, ja.
Ja, een mooie uitspijter, denk ik. Ja. Hidde, heel veel dank voor jouw bijdrage deze ochtend. Echt zeer interessant. Met name de praktische tips, maar ook, ik denk ook het hele DMS, het als data kunnen doorzoeken, alle elementen die je daarin noemt, wat zowel voor de bedrijfsjurist denk ik heel relevant is, als voor de advocaten die luisteren. En lang niet iedereen heeft het volgens mij zo op orde zoals jullie dat hebben. Of dat het zo vanzelfsprekend is, denk ik ook wel. Wat denk jij, Anton Pieter? Wat neem jij van deze tips mee?
Ik neem me iedere keer weer voor om gewoon maar eens even een begin te maken. Met eens even in gebruik nemen. Maar het is wel weer voor mij heel, heel fijn om met name dossiermanagement systeem en kennismanagement. Dat zijn denk ik toch voor mij wel, denk ik, de dingen die als ik eens in opdracht kom of bij een klant kom, dat ik daar met name daar naar ga kijken. Want dan denk ik dat echt het laaghangend fruit is om snel dingen te verbeteren. En daarvan dan vervolgstappen te zetten.
Het is een hele simpele, het is gewoon bestaande technieken. Dus ja. Het is een schilletje over bestaande technieken heen. Ja. Waarmee je gewoon ordent, je kamer opruimt.
Ja. Ja.
Lieve luisteraars, we gaan weer afscheid nemen van jullie. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.
Ja, dankjewel, Hilde.
Dank jullie wel.